Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. We zullen het hebben over Simone de Beauvoir. Er is nog maar eens een biografie verschenen over deze wonderlijke dame van de filosofie en de literatuur natuurlijk. En Helene de Bruyne heeft die met heel veel plezier gelezen en zal daar straks over berichten. Maar in mijn bijzijn, achter plexiglas en ondertussen ook helemaal ontsmet, zit hier de one and only Patrick Riguel.
Dag Chantal.
Maar dag Patrick. Hoe gaat het met jou?
Wel goed, hè. Ik ben nooit zo gezond geweest.
Is het echt? Ja?
Ze noemen mij nu de Dorische zuil van het Sennegat.
Patrick, ik heb jou uitgenodigd omdat wij straks iets aan te kondigen hebben. Mm-hmm. Maar ook om het te hebben over Boris Vian. En ik neem aan dat dat een van jouw idolen is. En ondertussen, aan de andere kant van de lijn, vanuit Amsterdam, hangt ook Kiki Koumans aan de lijn. Dag Kiki, goedemiddag.
Hallo.
Kiki, we hebben elkaar ooit live gesproken, maar toen ging het over Colette en Heten, ook over Boris Vian. Jij schrijft zelf en je vertaalt ook. Je hebt Boris Vian vertaald. Was je heel vertrouwd met zijn werk?
Eigenlijk niet heel erg. Toen ik de eerste bundel samenstelde, De man die van het Empire State Building sprong. Dat was eigenlijk een soort samenspraak met de uitgever die... Die vroeg naar interessante teksten en hij noemde de naam. En toen herinnerde ik me wel dat ik een verhaal had ergens in de la had liggen. En dat heette ook De man die van het Empire State Building sprong. En dat was heel fantasievol. En toen ben ik er eigenlijk verder in gedoken. En toen ontdekte ik dat alle romans zijn al in het Nederlands vertaald. Maar er zijn ook nog tientallen verhalen. En daar zitten zulke bijzondere fantasievolle verhalen bij. En die vond ik echt nog zeer de moeite waard om ook te vertalen.
En wat jij nu net hebt vertaald, is De Cowboy van Normandië. Dat is een zogezegd scenario van Boris Vian. Bijzonder vermakelijk is dat. We gaan het er zo meteen over hebben. Patrick Riguel, wat betekent deze figuur voor jou? Want hoe zou je nu Vian omschrijven? De man die werkelijk van alles heeft gedaan in zijn veel te korte leven?
Ja, het is een punkversie van de Homo Universalis. Zo zie ik hem eigenlijk een beetje. Hij heeft zoveel gedaan. Hij was van nature een provocateur. Hij nam niks ernstig. Daarmee heb ik wel wat affiniteit met hem. Dus.
Ja. En wat heb jij van hem gelezen? Want je zingt hem wel, maar heb je hem ook gelezen?
Ja, L'écume des jours, lang geleden. En L'automne à Pékin heb ik destijds ook gelezen. En dan nog dat boek van Vernon Sullivan, J'irai cracher sur vos tombes.
Ja, dat was een soort alter ego waarvan hij zich bediende.
Het begon als een grap, hè.
Ja. Wat kan jij je herinneren van die boeken? Welke indruk heeft dat dan op jou gemaakt?
Ja, het is surrealistisch. Het is heel fantasievol. Het feit dat er in L'écume des jours een sprekende muis inkomt met een snor. Het feit dat hij zijn hoofdpersonages naar liedjes, naar jazzstandards heeft genoemd. Chloé is een beroemde jazzstandard. En raar genoeg, ik heb Chloé, of het nummer Chloé, leren kennen door Ry Cooder. Dus je hebt altijd die associaties met muziek.
Zou je dat ook kunnen zeggen over zijn stijl? Dat hij een soort van jazzy manier heeft om te schrijven?
Ja, het is de snelheid en het tempo die in die teksten zit. Het is een beetje een jazz-improvisatie eigenlijk.
Ja. Kiki Koumans, nog even over dat verhaal. De Cowboy van Normandië. Ik heb het gisteren gelezen. Het is heel kort. Ik heb mij werkelijk een breuk gelachen. Het is zo absurd. Kan je het eens in een notendop samenvatten?
Dat is ook al moeilijk. Het gaat dus over Tom en Jim, die ergens in de Nevada, in de woestijn zitten, maar toch ook weer niet. Dat blijkt dan toch ook weer een decor te zijn. Mm-hmm. Hoe dan ook, ze willen naar Frankrijk, naar een plek waar Jim, de hoofdpersoon, die is eigenlijk depressief omdat hij te veel geld verdient. Er wordt voortdurend olie opgepompt. Hij krijgt de hele tijd formulieren overhandigd waarin hij nog weer zoveel miljoen dollars verdient. En hij wil eigenlijk naar een plek waar bijvoorbeeld niet eens stromend water is. En dan besluit men, dan moet je naar Frankrijk. Daar is een dorp En nou, daar gaat hij dan naartoe, natuurlijk met zijn paard. Die gaat ook mee, want die is, heeft begrepen dat er mooie meisjes zijn.
Ja, Silver, ja, en zo, paard. Ja.
Ja, en zo ja, maken ze allerlei gekke dingen mee in dat dorp. Ja. Het is moeilijk om dat even samen te vatten, maar het is heel vermakelijk.
Ja, maar het is ook zo vermakelijk omdat die dan Jim Lacey, die in cowboy-stijl daartoe komt in Parijs, voorbij de Champs-Élysées, ja. De Arc de Triomphe, nog even
de
goed.
Weg vraagt,
ja, de weg vraagt in Normandië, in dat dorpje belandt. En dan is er nog een heel gedoe met de burgemeester en de dochter van de burgemeester. Maar werkelijk, het is één grote joke. Kiki, maar het zit toch zo goed in elkaar en het is zo bijzonder geestig om te lezen. Het is niet gratuit, dat wil ik zeggen.
Ja, ja zeker, ja.
Hoe was dat voor jou om te vertalen?
Ja, het is heel leuk om zo'n tekst te vertalen waar een soort tongue-in-cheek humor voortdurend in zit. Want dat moet je ook goed in de toon weergeven. Het moet niet, ja, je moet wel de humor een beetje snappen om hem ook weer te kunnen geven, volgens mij. En het is gewoon altijd plezier om Vian te vertalen, althans. Het is altijd fijn, maar het is soms ook heel moeilijk. En dan misschien niet eens zozeer in dit verhaal, maar meer in andere verhalen waar hij ja, de raarste woordspelingen of rare dingen uithaalt. Mm-hmm. Waar je dan toch ook een beetje in de problemen kunt komen.
Ja, geef eens een voorbeeld, Kiek.
Ja, hij had bijvoorbeeld in een verhaal over twee homo's die per ongeluk een meisje adopteren dat dan toch een relatie krijgt met een van de twee. Daar varieert hij op de namen van twee beroemde modeontwerpers. Hij noemt bijvoorbeeld niet Christian Dior, maar D'Argent. En Balpogne in plaats van Balmain, want Pogne is een soort argot voor hand. Mm-hmm. Ja, wat doe je daar als vertaler mee? Als je dat gewoon weergeeft als een naam, dan komt de grap misschien niet goed over. Mm-hmm. Dus ik heb daar dan niet dezelfde modeontwerpers genomen, maar ik heb Jean-Paul Gouddier van gemaakt en Louis Vuitton. En dat leest ook een beetje als Vuitton, hè, als je het leest. En
beetje
ook met een soort
Gautier,
knipoog.
Vuitton, ja, ja.
Een knipoog naar de glamour en ja, ook van de mode. Ja. Wereld. Dus maar, je wordt gestimuleerd als vertaler om daar iets mee te doen.
Heb jij ook als voorbereiding van jouw vertalingen zijn andere boeken gelezen? Want heeft wel wat romans op zijn naam staan. Zoals hier al vermeld, L'écume des jours bijvoorbeeld. Dat, ja, bij Leven was dat geen populair boek, maar nadien hebben wij dat toch allemaal moeten lezen, Kiki.
Ja, ik ben misschien van de generatie die dan net iets nakomt nog. Of in ieder geval, we hebben het niet op school of het werd niet echt ja, aangeboden of zo. Ik heb wel een paar romans gelezen ooit. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk de verhalen ook wel erg... ja, die spreken me eigenlijk heel erg aan. Omdat het ook wel past bij het tempo van Vian. En de gekke invallen en de fantasie. En soms lijkt het wel of de verhalen een roman in zichzelf zijn.
Ja, zoals het verhaal dat je al aanhaalde. Hè? De man die van het Empire State Building sprong. Dat is werkelijk een verrukkelijk verhaal. Dus iemand springt er gewoon zo af. Dus je denkt met iets heel troosteloos. En suicidaal te maken te hebben. En dan kijkt hij om de 10 verdiepingen eigenlijk binnen in dat gebouw, ontmoet personages, gaat uiteindelijk, ik ben de verdieping vergeten, Kiki, maar gaat hij een dialoog aan met een jong meisje dat daar in een gele pyjama zit en hij krijgt een koffie aangeboden. En het is werkelijk, het is te zot om los te lopen.
Ja, precies. Ja, en toch ga je, ja, je denkt, het kan toch niet? Maar ja, je zit zelf ook, ineens zit je toch ook mee koffie te drinken in dat interieur waar alles geel is en het meisje is in het geel gekleed. En ja, dat is een wereld die je zelf niet kunt bedenken. En het is toch heel fijn om daar ingezogen te worden.
Ja. Geldt dat eigenlijk ook voor zijn muziek? Patrick Riquel, maakt hij daar dezelfde bokkensprongen?
Ja, minder dan in zijn literatuur, denk ik. In zijn muziek. Hij heeft natuurlijk, Le Déserteur is een bekend nummer van hem. En daar maakt hij heel duidelijk zijn engagement rond zijn pacifisme bekend. Maar voor de rest is hij, heeft hij grappige liedjes gemaakt. Ik heb hem leren kennen, of laten we zeggen, het eerste nummer dat ik hoorde van Boris Vian. Wist ik zelf niet dat het van Boris Vian was. Dat is Le Blues du Dentiste. Mm-hmm. En dat ken ik van mijn 5-6 jaar. En het heeft 10 jaar of langer geduurd voor ik wist dat dat van Boris Vian was. Want het was Henri Salvador die dat zong. En Henri Salvador is toch een kinderheld voor mij. Die grappige, absurde liedjes zong. En die waren meestal geschreven door Boris Vian. Dat is...
ja. Ja, heel veel mensen hebben zich van zijn teksten bediend. Hè. Dat is echt ongelooflijk. Er is ook zo'n verhaal dat...
Meer dan dat hij zelf gezongen heeft.
Ja, er is ook zo'n verhaal dat Serge Gainsbourg nooit Gainsbourg zou zijn geworden als hij niet Vian had gehoord.
Ik denk dat dat klopt. Ja. Omdat de eerste keer dat hij hem zag spelen was in Le Midloch La Souille. Een Frans cabaret, raar genoeg aan de rive droite en niet de rive gauche. En hij was ontzettend onder de indruk door de naturel waarmee Vian op podium stond. En er is ook een parallel met Gainsbourg. Ze waren allebei niet succesvol in het begin. Mm-hmm. Toch zeker niet als performer op het podium. Ik herinner me het verhaal van Gainsbourg toen hij de eerste keer in Brussel kwam op uitnodiging van Joe Dickmin.
Ja.
Die had hem geboekt voor 7 concerten. En het laatste concert is gewoon niet doorgegaan wegens gebrek aan publiek.
Ja, was geen
en dat
kat.
Was hetzelfde met Vian. Hè.
Ja, Kiki, weet jij daar iets van? Hoe komt het eigenlijk dat Vian, want ja, achteraf zijn wij hem beginnen verafgoden. Hoe komt het dat hij helemaal niet doorbrak in het begin? Heb jij enig idee?
Ik weet daar niet zo heel veel van af eigenlijk. Ik heb me daar niet zo in verdiept. Precies hoe hij... Ik weet alleen dat hij inderdaad bij leven eigenlijk niet zo populair was als na zijn dood, helaas. Zoals bij veel grote schrijvers ook.
Wel, hij heeft wel één succesvol boek geschreven. Hè? Namelijk die van Vernon Sullivan. Was een bestseller. Mm-hmm. J'ai recraché sous vos tombes. Ja. Maar wanneer dat uitkwam...
Ik heb dat nooit gelezen. Waar ging dat eigenlijk over?
Eigenlijk over een gast die zich wreekt. Een man die metis is, maar meer blank dan zwart is. En als ik het mij goed herinner, hij wreekt de dood van een familielid of een vriend door zich op blanke vrouwen te wreken. Dus hij verkracht zijn vermoord. Het is een vrij gruwelijk verhaal.
Ja.
Maar het was bedoeld als grap, raar genoeg. Hij wou bewijzen, en heeft een weddingschap met een of andere uitgever... Ik herinner me die zijn naam niet meer. Waarin hij wou bewijzen dat hij een detectieve novelle kon schrijven op 14 dagen. Onder een pseudoniem. En dat werd onmiddellijk succesvol. Maar het heeft zich als een boemerang teruggekeerd tegen hem natuurlijk. Want het is een schandaalboek geworden. Hij is veroordeeld voor pornografie enzovoort.
Het is wel verfilmd, hè? Begreep ik. Hij is zelfs overleden tijdens het bekijken van de première verfilming.
Wat een vianeske manier om te sterven. Hè?
Ja. Vianeske manier om te sterven. Ja, als je familienaam voorkomt als adjectief, dan heb je het heel ver geschopt in het leven natuurlijk. Hè. Dat zal dan wel een Rigeliaanse grap zijn, hè, Patrick. Ja.
Een grap is het niet, het is echt gebeurd. Hè?
Ja, we hebben een pak muziek klaar liggen. Kiki blijft nog even aan de lijn hangen daar in Amsterdam. We hebben Le Déserteur. Ik heb ook Je suis snob liggen. Patrick, waar hebben we nu zin in?
Zingen, hè.
Hè? Je suis snob? Gaan we dat doen?
Tuurlijk, wil je het nu zingen?
Hè? Ja.
Samen?
Nou, durf.
Wie geeft de toon?
Jij. Maar ik kijk ondertussen naar onze technicus om de plaat klaar te zetten. Jij begint.
Oké. Je suis snob. Para-pa. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon.
En nu gaat het erop.
Chaussures de zébu, cravate d'Italie, et méchant complet vermoulu.
Un rubis au doigt, de pieds pas celui-là,
et l'ongle tout noir, et un très joli petit mouchoir. Je suis au cinéma, vois des films suédois, et je rentre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher.
Je suis snob. Ik kan niet zo rap zingen, zeg.
Sebastien.
Wij zingen trapper.
Je m'appelle
Patrick. Mais on dit bon.
Et voilà. Zijn zoon heette Patrick.
Tous les matins.
Car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente des baronnes. Au nom comme des trombones.
Je suis snob.
Excessivement snob.
Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour.
On Vacances.
On se réunit avec les amis.
Allez, Patrick.
Tous les vendredis.
Pour faire des snobismes car parti.
Il y a du coca, on déteste ça.
Et du camembert qu'on mange à la petite cuillère.
Mon appartement est vraiment charmant.
Je chauffe au diamant.
On ne peut rien arriver de plus fumant.
J'avais la télé,
mais ça m'ennuyait.
Je l'ai retourné. De l'autre côté, c'est passionnant.
Je suis snob.
Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en jaguar. Je passe le mois d'août au plumard.
C'est dans les petits détails comme ça
que l'on est snob ou pas.
Je suis snob. Encore plus snob que
il y a tout à l'heure.
Et quand je serai mort,
je veux un soir de chez Dior.
Aïe, 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 aïe. Ja, wat deze coronatijden met mensen doen. Hè. Live zitten zingen in de Clara Studio. Kiki Koumans, kan je dat ons vergeven alsjeblieft, daar in Amsterdam?
Ja, ik heb in de geest van Vian een dansje gemaakt met een Nero. Ik ben in mijn tuinhuis, dus we hebben meegedanst.
Geweldig. Ja, en zo kwam de naam van Christian Dior toch nog even aan bod natuurlijk. Hè, via dit geweldige nummer Je suis snob. Even wat geweldig nieuws aankondigen, Kiki. Dat moet je even tegen kunnen. Patrick, op algemeen verzoek en eigenlijk om een soort van mentale gezondheid te kunnen garanderen aan de Vlaamse bevolking deze zomer, heb ik Jan Houtekiet gebeld. En Jan Houtekiet heeft jou gebeld. En wat zal er gebeuren? Zeg het maar, Patrick, van achter jouw plexiglas.
We komen terug met La Vie Rigel.
Ja, het is verdorie schandalig, maar ik vond als Clara, we kunnen niet anders. We moeten het doen. La Vie Rigel, dat hebben wij...
Ik ben blij dat je het een schandaal noemt.
Vorig jaar ten graven gedragen in de Archiduc met verschillende concerten. En ja hoor, ze
en
komen terug.
Genoeg,
ja.
De dag voor de 60ste overlijdingsdag van Boris Vian. Hij is op 23 juni overleden en wij hebben op 22 juni, dus 60 jaar nadien, onze laatste uitzending in de Archiduc gedaan.
Ja, en nu zit jij hier en straks beginnen wij aan. Op 26 juni is het zover. La Vie en Rigel met Jan Houtekiet, die voorlopig de hele dag op zijn velo zit.
Ja, en ik heb hem onlangs gezien. Hij is ontzettend mager.
Ja,
gooit er een brood naartoe en komt gesneden terug.
Goed, 3 uur aan een stuk op vrijdagavond. Kiki Koumans, dan moet je zeker eens Clara opzetten. Want die twee die zijn gewoon krapuleus, maar ze draaien wel de leukste muziek uit dat Franse repertoire. Kiki, je hebt zijn huis bezocht in Parijs. Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat was... Ik zag toevallig dat ik, toen ik in Parijs naar Parijs zou gaan, dat het huis eenmalig te bezichtigen zou zijn. Dus ik heb meteen een brief gestuurd en gelukkig mocht ik er naartoe als een van de weinigen. En het huis is helemaal, ja, heel erg Viannesk. Het is nog in de staat, dezelfde staat als toen hij er woonde in de jaren 50. Hoewel daar dus iemand al sinds 1970 woont. En zij beheert de nalatenschap, Nicole Bartelt. En zij heeft ons 2 uur lang heel bevlogen rondgeleid. En het huis is eigenlijk, het zijn allemaal kleine kamertjes door Vian zelf gemaakt. Hij was ook echt een soort bricoleur. Hij heeft ook een soort kamertje, dat heette dan de quincaillerie. Dat is een soort ijzerwarenzaakje met allemaal gekke spulletjes die er hangen en staan en liggen. En ja, het is echt een beetje kruip door, sluip door. En heel veel bizarre voorwerpjes. Heel veel jazzplaten. De hele collectie Ellington. En heel kleurrijk en heel bijzonder om te zien.
Mm-hmm.
En ook het dakterras, dat ligt dus aan de achterkant van de Moulin Rouge. Dus je kijkt aan de achterkant op de molen. En dat deelde hij met Jacques Prévert. En hun kinderen speelden ook samen daar. En daar staat dan een motorfiets en een lichtbad. En het is heel groot. Heel fantasierijk eigenlijk, net als zijn verhalen.
Ja. Wat weet jij allemaal over zijn ingenieurskunsten eigenlijk, Patrick Rigel?
Weinig. alleen dat hij een groot autoliefhebber was.
Maar dat komt ook in een verhaal aan bod, hè? Dat moet ik nog even aan Kiki vragen.
De auto? Le Brasier? Maar hij heeft zo de pianoctel uitgevonden. Hè? Een soort, automatisch piano die tegelijkertijd cocktails...
Nee.
Maakte, ja. De pianoctel.
En hoe ziet dat eruit?
Wel, als een pianola. En als je dan een muntstuk erin steekt, komt er muziek uit en een cocktail. Ik moet dat hebben, zo'n ding.
Ja, dat zal wel zijn. Ja. Kiki, ja, nog even diezelfde vraag aan jou. Dat ingenieus zijn van Villon, dat kwam ook voor in zijn teksten.
Ja, en bijvoorbeeld het verhaal De Weerwolf. Ja? Over die wolf die verandert in een uiterst hoffelijke persoon. En die woont in het bos, ja, tussen allerlei, heeft een soort huisje gemaakt van wieldoppen, allerlei auto-onderdelen die hij heeft gevonden bij de diverse auto-ongelukken. Dus toch weer het komische en het gruwelijke eigenlijk verenigd. Daar heeft hij een soort huisje van gemaakt, van al die voorwerpen die hij heeft gevonden.
Wie zat allemaal?
Stand zijn tafel.
Ja, wie zat allemaal nu in die kring rond Boris Villon, Patrick? Dat was een hele bende die in Parijs zich moet kapot geamuseerd hebben.
Ja, dat zal wel. En hij had nood aan zijn vrienden. Hij vond het fantastisch om geëerd te worden door hen. Eerst en vooral hebben we natuurlijk Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Maar voor de rest gans die muzikantenklik van Henri Salvador tot Claude Luther. De mensen die hem begeleid hebben, Jimmy Walter, Alain Gauraguerre, Michel Legrand. Ja, dat had een enorme vriendenkring. Hè. Hij had zo aparte clubjes ook. Hij had zo'n wetenschappelijke club. God, de naam schiet mij nu. Les Aventuriers. En dat was allemaal vrienden die, van hem. Onder andere André Breton, denk ik. Die van science fiction hielden. Hij was een groot liefhebber van en vertaler van science fiction. Hè. Ray Bradbury heeft hij vertaald, bijvoorbeeld. Isaac Asimov. Gaat dan ook le Club des Pataphysiques. Waar Henri Salvador deel van uitmaakt.
Ja,
een soort
die mensen?
Filosofische farse. Ja. Ja, discuteren en onnozel doen en veel drinken.
Leuke feestjes organiseren. Hij was natuurlijk ook heel erg beïnvloed door de Amerikaanse literatuur.
Ja, Raymond Chandler bijvoorbeeld was een grote held van hem. Hè.
Ja.
Nu ja, die invloed herkende in J'irai cracher sur vos tombes, die eigenlijk wel een soort detectieve verhaal is.
Mm-hmm. Kiki Kalmans, herken jij dat ook, die Amerikaanse invloed op Boris Villon?
Nou ja, in het verhaal van de cowboy van Normandië, dat is echt heel erg, dat ademt gewoon, het Amerikaanse is overal aanwezig. De namen van de oliemaatschappij en daarin wel, maar in de andere verhalen die ik heb vertaald niet. Per se heel erg.
Maar in L'Écume des Jours bijvoorbeeld, dat speelt zich ook zo gezegd af in New Orleans. Hij schrijft het in New Orleans. Dus hij is gefascineerd door Amerika, de jazz.
Ja,
onder andere.
Ja, vooral door de jazz, denk ik.
Ja.
Hoe moeten we zijn rol bekijken in de jazz van toen? Want hij heeft heel veel mensen ook bij elkaar gebracht.
Ja.
Bijvoorbeeld Juliette Gréco en Miles Davis, met alle gevolgen van die natuurlijk.
Duke Ellington was een vriend van hem.
Hoe zou je die rol omschrijven?
Eerder als een heel enthousiaste criticus, die zijn eigen kritieken niet echt zo serieus nam, maar vooral mensen wou aanzetten op een plezante manier om naar jazz te luisteren. Dus hij is een, hoe noemen ze dat? Een soort mecenas. Nee, een mecenas niet.
Een influencer.
De influencer van alle letteren. Hij was veel voor zijn tijd. Echt een avant-gardist.
Ja. Kiki, welke verhalen van Boris Villon moeten we lezen volgens jou?
Ja, ik moet zeggen, nu ik de verhalenbundel, de man die van het Empire State Building sprong, er weer bij pakte naar aanleiding van de uitzending, dat ik toch weer bij alle verhalen weer verrast was, omdat ze zo verschillend zijn. De fantasie van Villon is echt werkelijk ongebreideld. En ja, het verhaal van de man die van het gebouw springt, maar ook de weerwolf in het bos die dan op zijn fietsje naar de restaurantjes in Parijs gaat. En ook het, als ik een heel klein voorbeeldje mag geven van eigenlijk misschien wel de essentie van Villon, waarin het toch de humor ook wel vaak hand in hand gaat met gruwel of zo. Dat is het verhaal Les Fourmis, de mieren. En dat begint een beetje à la Saving Private Ryan, die film. We zijn vanmorgen aangekomen en we werden niet goed ontvangen, want er was niemand op het strand. Alleen hopen dode kerels of hopen met stukken van dode kerels, tanks en vernielde vrachtauto's. Hier is het nog serieus.
Mm-hmm.
Een alinea verder schrijft hij: ik was nog maar net aangekomen of ik kreeg een been recht in mijn gezicht. Ik probeerde die figuur uit te schelden, maar door de landmijn waren er alleen maar flarden van hem over, waar je niet veel mee kon. Dus toen heb ik zijn daad maar genegeerd en ben ik doorgelopen. Ja, het is zo absurd en zo over de top. Je kan het niet bedenken of durven te schrijven. En het is lachwekkend en toch ook, het gaat wel ergens over. Ja. En dat vind ik mooi van Villon.
Ja. Zou hij Kafka hebben gelezen?
Ja, je kan je niet voorstellen dat het niet zo is. En toch heb ik begrepen dat hij het niet had gelezen. Ja. Ik weet niet zeker of dat klopt.
Hij had het alleen blijkbaar leren kennen via wat zijn vriend Raymond Queneau over Kafka had verteld.
Ja, hij nam citaten. Queneau was luidop Kafka aan het citeren bij hem thuis. En hij nam gewoon wat dat hij hoorde over en hij vervormde het en stak het in een verhaal. Denk in L'écume des jours. La fourmi is, of Les fourmi, ik denk dat dat zijn eerste gepubliceerd verhaal is. Dat kwam in Les Bulletins, of Les Temps Modernes, zo'n magazine van Sartre.
Ah, Les Temps Modernes, ja, die hebben inderdaad werk van Villon opgenomen. En over Sartre zal het natuurlijk zo meteen gaan met Hélène de Bruyne. Volgens mij schiet er tegen 6 uur van Sartre niets meer over. Maar dus te meer natuurlijk van Simone de Beauvoir. Ik zal het hierbij laten, Kiki Kouwmans. Ik wens je nog een fijne avond te Amsterdam.
Ja, hartelijk bedankt.
Dankjewel om ons te woord te staan. Dag. En luister nog even mee, want dit is Je bois, maar dan in de versie van Patrick Riegel zelf. Gaan we nu naar luisteren, alsjeblieft.
Et un, et deux, et un, deux, trois. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja. Pourvu qu'il fasse ses 12°5. Je bois la pire des vinasses. C'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs, pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs, pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Je bois van Boris Vian, die een eeuw geleden is geboren. En de zanger van dit nummer die zit bij mij in de studio van Pompidou. Dat is natuurlijk Patrick Rigel. Hoe gek om naar jezelf te luisteren, Patrick.
Ja, ik doe dat nooit. Het is lang geleden, sinds de opname, heb ik dit niet meer gehoord.
En wanneer heb je dit opgenomen, weet je dat nog?
Ik denk 5 jaar geleden, het eerste seizoen van La Vie Rigel, 6 jaar geleden.
Ja, en jullie gaan opnieuw La Vie Rigel maken, mm-hmm, met ook live muziek. Dat is ook al in orde.
Elke week.
Ja. En met Gwen Kreese erbij.
Dat, en nog een paar verrassingen.
Ja, wordt heel fijn vanaf vrijdag 26 juni op Clara. En om jullie te plezieren natuurlijk. Ondertussen bel ik met Helene de Bruyne. Dag Helene.
Dag Chantal.
Ja, ik had jou zo graag in het echt gezien, maar jij leidt een klein
ook,
beetje aan koorts.
Ja, ik ook, maar er moet morgen een wattenstaafje door mijn neus geramd worden. Dus ik mag nu het huis niet uit.
Dat is vreselijk natuurlijk. Ik moet niet denken aan het gezicht van de geneesheer die dat u moet lappen, Helene de Bruyne. Maar goed, Helene, we bellen jou niet in verband met wattenstaafjes, maar wel in verband met een nieuwe biografie over het leven en het werk natuurlijk van Simone de Beauvoir, ook een goede vriendin van Boris Vian. Patrick, wat weet jij over die twee?
Wel, ze waren bevriend.
Liaison of niet?
Ik weet het niet.
Nee, ik denk het niet.
Het schijnt, de een zegt van wel, de andere van niet. Het was een mooie man wel en zij een mooie vrouw. Dus.
Ja, maar de biografe hier van deze nieuwe biografie heeft veel brieven en dagboekfragmenten teruggevonden en het lijkt er niet op dat Boris Vian daarin opduikt. Dus waarschijnlijk toch geen minnaars. Maar ze vond zijn eerste boek wel heel goed. L'écume des jours.
Kijk eens aan, toch iemand hiervan heeft genoten. Die biografe is Kate Kirkpatrick. Dat is een, denk ik, Amerikaanse hoogleraar. Maar weer een biografie, Helene de Bruyne. Er zijn er al wat, hè, van Simone de Beauvoir.
Ja, klopt. Maar deze biografe vond dat het tijd was voor inderdaad weer een nieuwe. In de eerste plaats omdat er nogal wat nieuw materiaal is opgedoken. Er zijn dagboeken uit haar jongere jaren die eerder niet beschikbaar waren. En er zijn brieven van en aan minnaars, onder andere Bost en Claude Lanzmann, die die brieven nog zelf heeft verkocht een paar jaar geleden. Mm-hmm. Dus er is wel redelijk veel nieuw materiaal dat een ander licht op haar leven en vooral haar werk werpt.
Ja. Wat lees je dan in die brieven? Wat is daar nu zo revolutionair aan? Ik wil maar zeggen, wat maakt een extra minnaar meer of minder nu op het einde van
dit wel, dat is eigenlijk belangrijk, want er zijn nogal wat mythes rond de Beauvoir die hardnekkig zijn. Mm-hmm. Eén daarvan, of de grootste, is misschien wel dat ze een aanhangsel van Sartre was. Bij haar overlijdensberichten in 1986 ging het de hele tijd over Sartre. Ze werd La Grande Sartreuse of naar Notre-Dame de Sartre genoemd. Omgekeerd was dat niet het geval. En ook overal waar de Beauvoir opduikt, duikt Sartre ook op. En in heel veel geschriften en artikels over haar gaat het er altijd over dat ze toch heel veel aan hem ontleend heeft. Maar nu blijkt dus, en ook dat ze op vlak van de liefde afhankelijk was van hem en dat zij eigenlijk de relatie lastiger vond en zijn, ze hadden er een open relatie, dat zij zijn andere relaties heel moeilijk vond en dat ze jaloers was. Nu, dat blijkt allemaal wel mee te vallen als je de dagboekfragmenten van haar jonge jaren erop naleest. Want toen ze die Sartre voor het eerst ontmoette, ze studeerde nog filosofie aan de Sorbonne, is ze eigenlijk niet zo onder de indruk van die kleine, schele trol. Er is een andere man in de
met de uitstraling van een beetje knoflook.
Er is een andere man in de ruimte die ze veel aantrekkelijker vindt. Ze schrijft ook over zijn gespierde armen en zo in haar dagboeken. En van die Sartre vindt ze van, hij geeft me rare cadeaus, wat wil hij nu eigenlijk van me? Ja. Uiteindelijk zwicht ze dan toch, maar dat is meer omdat ze op intellectueel vlak een interessante connectie hebben die ze nog niet eerder gehad
voor heeft. Mensen die het niet zouden weten, wat voor relatie hadden zij nu weer met elkaar? Dat was een speciaal soort van verband, van huwelijk.
De Beauvoir is misschien belangrijk om te weten. Hij is opgegroeid in de Franse kleine burgerij. Haar vader kwam, of haar moeder kwam wel uit een adellijke familie, maar daar schoot niet zo heel veel meer van over. Maar dat was een nogal benepen milieu waarin meisjes werd duidelijk gemaakt dat ze vooral goed waren voor het huwelijk. Nu, zij had voor zichzelf iets anders in gedachten, al wist ze toen ze jong was nog niet precies wat of hoe. Maar dat huwelijk, dat zag ze eigenlijk niet zitten, want ze had wel door dat dat voor een vrouw vooral nadelen met zich meebracht. Maar ze wilde natuurlijk wel liefde en een diepgaande connectie met iemand. Dus Sartre stelde haar voor om een soort huwelijk af te sluiten, meer een pact, dat ze om de 3 jaar zouden kunnen vernieuwen. Dat zij elkaars belangrijkste waren, maar dat er daarnaast ook nog kleinere relaties mochten zijn. En ja, dat kwam haar dus goed uit, omdat ze op die manier wel een compaan had of iemand die een gezelschap en liefde aan haar belooft, maar dan niet die dwingende normen van het huwelijk.
Ja. Wie heeft daar nu het meest van afgezien? Het is allemaal heel fijn om dat soort van vrije relatie af te spreken, maar uiteindelijk gaat dat blijkbaar, dat zegt men gepaard met kwetsuren, Helene.
Ja, wel, eigenlijk lijkt het dat ze er allebei wel een beetje last van hebben gehad. Simone de Beauvoir twijfelde af en toe, omdat ze wel eens jaloers was als Sartre met iemand anders het aanlegde. Maar nu blijkt ook uit het nieuwe materiaal dus dat zij heel vaak heeft getwijfeld of ze wel bij hem moest blijven. Meer bepaald als ze andere relaties had waarin de seks beter was dan die met Sartre. Dus het was niet zo dat Sartre voor haar de enige mogelijke was. Ze heeft zelf best vaak getwijfeld of ze wel bij hem moest blijven. Ze schrijft ook dat degenen die er meest last van hebben gehad, want er was zo'n tijdje in de jaren 30, daar zijn ze ook wel, in de vroege jaren 40, daar zijn ze ook wel bekend om geworden, dat ze allerlei driehoeksrelaties hadden met jongere studenten van de Beauvoir en beschermelingen van Sartre en zo. En later in haar leven heeft ze dan toegegeven van daar zijn we toch niet al te netjes mee omgegaan met die andere mensen. Want die hebben wel last van ons gehad.
Ja, het betrof zowel mannen als vrouwen natuurlijk. Hè. Die Jacques Bost, hoe belangrijk is die geweest? Want ze was verliefd op zijn sterke armen, Helene de Bruyne. Is die blijven hangen in haar leven?
Ja, die eigenlijk wel. Die zijn die hebben een heel lang nog een seksuele relatie gehad. Maar mooier nog, vind ik dan, is dat ze tot op het einde van hun leven wel bevriend geweest zijn met elkaar. Nu, het was ook allemaal wel ingewikkeld, want die Bost was dan samen met een minnares van zowel Sartre als de Beauvoir. Maar Bost wist niet dat hij ook een affaire had gehad met de Beauvoir en is uiteindelijk met haar getrouwd en et cetera. Het was een enorm wespennest, maar dat heeft de vriendschap toch niet in de weg gestaan.
Goed. Wanneer begint zij zich daartegen te verzetten, Helene de Bruyne? Wanneer beseft zij dat zij te veel aan Sartre vasthangt?
Ja, af en toe wel hoor. Af en toe zie ik die gedachte wel. Ik ben te afhankelijk van hem geweest. Of is hij wel goed voor me? En emotioneel vind ik het toch prettiger om met andere mensen te praten. Maar ze heeft toch met een soort koppigheid aan die relatie vastgehouden. Mm. Waarschijnlijk ook net omdat ze noemde hem wel de onvergelijkbare vriend van haar denken, omdat die twee op intellectueel vlak wel echt een bijzondere band hadden. Yeah. En het is niet zo dat hij haar alleen beïnvloed heeft, eigenlijk omgekeerd, minstens even fel.
En dat is wat mensen eigenlijk niet zo goed weten, waarom het goed is dat er een nieuwe biografie is natuurlijk. Maar toch, Helene, we mogen niet vergeten, in het begin was Simone de Beauvoir, en dat lees je blijkbaar in die vroege dagboekfragmenten, toch wat onzeker. Hij zou slimmer zijn, sneller zijn. Zij was niet goed genoeg. Hoe komt dat zij, ondanks haar storm en drang, toch nog zo dacht over zichzelf?
Ja, als je haar levensverhaal erop naleest, zoals in het dagboek, denk ik dat dat toch een soort geïnternaliseerd seksisme is. Je mag ook niet vergeten dat zij opgroeide in een tijd dat vrouwen nog helemaal niet het recht hadden om te gaan stemmen of om een eigen bankrekening te openen. Dat vanuit haar familie van langs alle kanten werd gezegd dat vrouwen alleen maar geschikt waren om echtgenoten te zijn en kinderen te krijgen. En zij had geluk. Vrouwen mochten al een paar jaar gaan studeren aan de Grandes Écoles en aan de universiteiten toen zij die leeftijd bereikte. Maar daar zeiden ze wel bij van het is alleen maar omdat vrouwen zijn eigenlijk nog altijd het beste als moeder en echtgenoten, maar er zijn er natuurlijk een paar die nooit gaan het geluk hebben om te trouwen, dus voor hen is het goed dat ze naar de universiteit gaan, want dan kunnen ze tenminste in hun eigen levensonderhoud voorzien, die oude vrijsters.
Ongelooflijk.
Dus ik denk, als je in zo'n sfeer opgroeit, dat het onvermijdelijk is dat je daar toch nog een beetje last van hebt.
Het cliché dat Simone de Beauvoir als filosoof weinig origineel was en alles aan Sartre te danken had, daar blijft in dit boek ook niet veel van over.
Nee, helemaal niet. Want het existentialisme, zoals Sartre het heeft opgeschreven, is een versie daarvan had zij eigenlijk al bedacht toen ze hem nog helemaal niet kende. Of op dat gedachtenspoor zat ze al. Dus het zal in de lucht gehangen hebben, dat soort filosofieën. Maar dat heeft ze in ieder geval niet alleen van hem geleerd. En dan later heeft zij in 1945 een essay geschreven waarin ze een ethiek van het existentialisme bedacht. En dat was in zijn tijd wel behoorlijk populair, maar het is nooit vertaald geweest. Dus de buitenwereld, of ja, buiten het Franse taalgebied, zijn mensen daar niet zo van op de hoogte. Want Sartre en zijn existentialisme hameren allemaal heel erg op vrijheid en individuele verantwoordelijkheid. Maar de Beauvoir besefte van, ja, vrijheid allemaal goed en wel, maar heel veel hangt ook af van je situatie. Wat met een vrouw die in een harem opgroeit of iemand die helemaal geen geld heeft? Kunnen die wel vrije, verantwoordelijke keuzes maken zoals Sartre dat bijvoorbeeld kan als tamelijk welgestelde Franse man?
Niet iedereen is evenveel waard, betekent dat dan. Het plotseling heel actueel in deze coronatijden, Helene de Bruyne. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, heeft ze zijn filosofie verfijnd, beter gemaakt. Alleen weet men dat niet.
Nee, daar lijkt het op. En het is ook grappig, als ik dit allemaal naast elkaar las, dan zijn filosofie nog eens samengevat in de biografie en dan de ethische dimensie die zij eraan geeft. Dan denk ik van, ja, dat existentialisme van Sartre, dat is allemaal wel tof als je 20 bent en graag op café zit. Dat idee van die ongebreidelde vrijheid en dat nihilisme dat er ook in zit. Maar eigenlijk is het toch echt puberaal. En de Beauvoir beseft dat je als mens ook een zekere verantwoordelijkheid hebt voor het gevoel van de anderen. Dus ik vind het wel echt een verdieping.
Is het daar dat zij is beginnen nadenken over haar eigen en de tweede sekse, zogezegd? Zou dat vanuit dat soort metadenken zijn geweest?
Ja, dat kan bijna niet anders. Want als je gaat kijken naar het belang van iemands situatie en omgeving, dan op den duur gaat ze toch ook naar zichzelf kijken. Zo was er ook wel tegenaan gelopen eerder natuurlijk. De normen van het burgerlijke milieu en wat mensen daar van een vrouw verwachten. Dus dat heeft Sartre er wel aangeraden van, schrijf daar dan over. Want ze stelde zich die vraag al van, wat betekent nu dat ik vrouw ben? Op welke manier belemmert en verhindert mij dit? En dan op die manier is ze daarover beginnen nadenken. Ze ergerde zich ook graag aan grote filosofen, zoals het Ken jezelf van Plato of Nietzsche met zijn worden wie je bent en al die grootsprakerigheden. Dacht ze van, ja, probeer dat maar eens te zeggen aan een boerenvrouw uit het Franse platteland. Veel succes daarmee.
Ja. Wat is dan haar belangrijkste these daar eigenlijk uit geweest, Helene?
Ja, het is echt een enorme, alomvattende studie van allerlei mythes die de vrouwelijkheid vormen en hoe die het leven van de vrouwen beïnvloeden. Ze schrijft natuurlijk ook dat vrouwen in de maatschappij vaak inferieure posities hebben of weinig bekend of beroemd of zichtbaar zijn omdat ze een gebrek aan kansen krijgen. Maar dat is op zich niet nieuw. Dat wisten de feministen in de 19e eeuw. Die pleiten voor onderwijs en zo ook al. Maar het interessantste is dat zij denkt dat de vrouwen heel veel kansen en mogelijkheden worden ontnomen omdat ze de hele tijd tot een lichaam gereduceerd worden. Van zodra ze geslachtskenmerken krijgen, wordt het duidelijk van je bent een vrouw, je moet aantrekkelijk zijn, je moet moeder worden. En dat is kennelijk zo verlammend dat het moeilijk is om dan daarnaast nog iets anders te zijn.
Ja, dus ze schrijft
en tot
over
ze te oud zijn natuurlijk, ja. Want dan zijn ze afgeschreven en ook niet meer interessant.
En niet meer bruikbaar. Wat je net zegt over die lichamelijkheid van de vrouw, je zou kunnen zeggen dat ze daarvoor een stuk van vervreemd was.
Ja, dat schrijft ze ook over de seksualiteitsbeleving van de vrouw, dat ze zodanig gewend is om die rekening te houden met die blik van de ander, dat ze op vlak van seksualiteit vaak moeite heeft om er zelf nog plezier aan te beleven.
Ja, on n'est pas femme, on le devient. Dat waren natuurlijk gevleugelde woorden van Simone de Beauvoir. Nog belangrijk om aan te stippen is een vorm van devenir voor de Beauvoir. Is het heel belangrijk om duidelijk te maken dat men eigenlijk constant in beweging is. En als je die theorie aanvaardt, dat het leven zoiets heel organisch is, dan moet je eigenlijk ook kunnen aanvaarden dat zij soms eens van mening veranderde. Dat heet voortschrijdend inzicht, Helene.
Ja, dat klopt, maar dat is kennelijk iets dat de buitenwereld moeilijk om te aanvaarden vond van haar, terwijl ik dat net een sterkte vind. Bijvoorbeeld met die affaires uit de jaren 30, dat ze dan later echt toegeeft dat ze daar geen rekening mee heeft gehouden met de machtspositie van Sartre als al bekende man en dat ze mensen gekwetst heeft. Maar ook inhoudelijk kan ze prima toegeven dat ze blinde vlekken heeft gehad. Bijvoorbeeld in Le Deuxième Sexe zegt ze later in de jaren 60 en 70, als ze dan al meer betrokken is in de feministische beweging die dan opkwam, van ja, ik heb daar te weinig aandacht voor klasse gehad. Of als ze een reis door Amerika maakt, dan pas beseft ze hoe racisme werkt. En verwerkt ze dat ook in haar filosofie, terwijl ze daar eerst eigenlijk geen oog voor had.
Ja. Hoe komt het nu toch dat die er zo van heeft langsgekregen, Helene? Kan jij dat verklaren? Ja, dat is een vrouw die men heeft haar aanbeden, maar evengoed afgeslacht, genadeloos. Alleen al wat Camus over haar heeft gezegd, afschuwelijk.
Ja, dat viel nog mee. Camus zei dat ze mannen belachelijk maakte. Dus dat vind ik meer een soort pruilende, oeh, je maakt ons belachelijk reactie. Maar voor de rest, die krantenberichten, ja, echt totaal op de vrouw spelend. Ze zou een nymphomane zijn. Het ging ook altijd over haar seksleven, ook als ze iets schreef dat daar helemaal niet mee te maken had. Ze zou boos zijn omdat ze nooit kinderen had gehad, of hard, of kil, of gefrustreerd, of noem maar op. Door het Vaticaan is op de zwarte lijst gezet. Nee, dat vond ze misschien nog het minst eigenlijk. Dat kan ik me toch voorstellen.
Compliment.
Samen met Boris Vion, het moet daar leuk geweest zijn op die lijst.
Ja. En eerst werd er ook de hele tijd op haar uiterlijk commentaar gegeven. Als ze jong was, was ze mooi, werd daar de hele tijd aandacht op gevestigd. En dan later, als ze oud werd, dan was het ook weer niet goed, want dan was ze verlept. Dus, ja.
Ja. Maar dat hield haar allemaal niet tegen, Helene. Zij is altijd blijven doorgaan. Ze is een heel krachtig iemand. Hè?
Ja, dat valt toch wel op uit het boek. Ik weet niet of ze altijd zo makkelijk is geweest in de omgang, maar aan de andere kant vind ik dat die neiging om toe te geven dat je fouten hebt gemaakt wel mooi. En ja, die lust om altijd haar werk verder te verspreiden en verder te doen evolueren. Ik vind het ook interessant dat ze ook heeft beseft dat Le Deuxième Sexe eigenlijk een beetje een theoretisch, academisch werk is. Probeer het maar eens te lezen. Het is niet altijd prettig om veel impact te hebben. Dus dan is ze later haar memoires gaan schrijven over haar jaren als meisje en daarna, waarin ze die filosofie eigenlijk echt invoelbaar maakt. En daarmee heeft ze een veel grotere impact gehad. Want dan kreeg ze plots ineens brieven van allemaal Franse vrouwen van kleine stadjes op het platteland. Van, oh, je heeft ons doen beseffen, we herkennen dit. En u heeft ons doen beseffen hoe onze positie is en wat we daar eventueel aan zouden kunnen doen. Dus ja, ze was er ook niet vies van om haar werk in romans en memoires te populariseren.
Ja.
Maar daar heeft ze natuurlijk ook weer kritiek voor gekregen.
Het was ook nooit goed wat die de Beauvoir ook heeft gedaan. Jij was blijkbaar ingenomen met de lectuur van deze biografie, Becoming Beauvoir.
Ja, die titel is veel beter dan de Nederlandse titel, net omdat ze het leven als iets ziet dat altijd in beweging is. En ja, in het Nederlands is het gewoon Simone de Beauvoir een leven. Maar
beetje
de Engelse
saai.
Titel is,
ja,
inderdaad.
Maar toch maar lezen, dat boek van Kate Kirkpatrick. Dankjewel, Helene de Bruin, om ons te woord te staan. Veel succes met de Wattenstaaf. Stuur ons maar meteen een berichtje hoe het met jou is. In ieder geval, besmetting door Patrick Rigel in deze studio is jou bespaard gebleven daar te Oostende.
En omgekeerd, want hij is al dichter bij de risicogroep dan ik natuurlijk.
Ja.
We zullen het hierbij houden. Het is bijna 6 uur. Dankjewel, Helene.
Dankjewel.
Dus we hebben veel werk, hè. Een biografie van de Beauvoir lezen en al die verhalen van Boris Vion.
Naar dan... schijnt is er ook een onuitgegeven roman van de Beauvoir die staat te verschijnen, heb ik ergens gelezen. Klopt dat?
Dat weet ik niet. Maar wij komen dat ongetwijfeld te weten in La Vie et Rigel. Vanaf eind juni op Clara, maar wel op vrijdagavond en voor de volle 3 uur. We zullen collectief knettergek worden, maar wat kijk ik daarnaar uit.
Ik ook.
Patrick, dankjewel om hier te zijn.
Graag gedaan.
Morgen is hier Nikki opnieuw en een hele mooie avond met Clara en natuurlijk met de rest van de week van de Koningin.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.